Gemeente, we lezen vanmorgen het Paasevangelie uit Johannes 20. Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. En in Johannes 20, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking op deze morgen van de eerste paasdag vindt u in Johannes 20 en daarvan de versen 8... en 9, Johannes 20, de versen 8 en 9. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Tot zover het tekstgedeelte. En we schrijven boven de prediking komen, zien en geloven. Heel makkelijk om te onthouden. Komen, zien en geloven. Gemeente, het is vandaag Pasen. En de kinderen in de kerk die weten wel wat dat betekent. Dat heeft niets met paaseieren en allerlei paastakken en andere toestanden te maken. Nee, Pasen betekent de Heere is waarlijk opgestaan. In de afgelopen dagen stonden we stil bij zijn lijden en sterven. Hoe hij de dood is ingegaan. Ja, hoe hij de toorn van God op de zonde gedragen heeft. En het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij is gestorven en begraven in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea. Maar hij is niet in dat graf gebleven. Hij is opgestaan. En gemeente, zijn opstanding is wel het voornaamste heilsfeit. Paulus wijst daarop in 1 Korinthe 15. Indien Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel, leeg, zinloos. En ijdel is ook uw geloof. Stelt u zich voor, als de Heere Jezus in het graf gebleven was, ja, dan zou zijn kruisdood een marteldood geweest zijn. Maar nu, Christus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Pasen is het feest van het geopende graf. Gemeente, in ons tekstgedeelte komen bij dat geopende graf drie mensen op de vroege morgen. Maria Magdalena, Petrus en Johannes. En het zijn drie kinderen van God die op verschillende wijze zien. En niet allen gelijk geloven in de opstanding van Christus. En het is heel opmerkelijk dat dat hier zo beschreven staat in het gedeelte wat we gelezen hebben. Mensen kunnen dingen op verschillende manieren zien. Als we een gebeurtenis meemaken, dan vertelt de een de gebeurtenis weer anders dan de ander. De een heeft de dingen beter en scherper gezien dan de ander. De evangelist Johannes richt aan het begin van hoofdstuk 20 eerst de schijnwerper op Maria Magdalena. Deze vrouw is door de Heere Jezus verlost van 7 duivelen, van demonische machten. O, wat een wonder is er in het leven van deze vrouw gebeurd. En daarom volgde ze hem en diende hem met haar goederen, omdat ze hem had lief gekregen. Want wie de Heere lief heeft, die gaat hem dienen. We worden dan een dienstknecht of een dienstmaagd van hem. En dan is het ons dagelijks gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maria betoont die liefde ook op de eerste dag van de week. Heel vroeg gaat ze op weg om het graf van haar meester te bezien en om zijn lichaam te zalven. Daar was geen tijd meer voor toen hij begraven werd, omdat de Sabbat aanbrak. Maar nu de Sabbat, de rustdag, voorbij is, is het eerste wat zij wil gaan doen, hem na die verschrikkelijke dagen samen met andere vrouwen de laatste eer bewijzen. Maar als ze daar aankomen, ziet zij als eerste dat de steen van het graf is weggenomen. Maria Magdalena die ziet een feitelijk gegeven. Ze ziet een geopend graf en een weggerolde steen. En het woord dat hier voor zien gebruikt wordt voor het zien van Maria Magdalena, het Griekse woord blepai, dat betekent niet meer dan gewoon iets met het blote oog waarnemen. Het is een zien dat niet verwerkt wordt. Het is een zien zonder erbij na te denken. Met die weggerolde steen en dat geopende graf op haar netvlies maakt Maria Magdalena meteen rechtsomkeert en gaat naar Petrus en Johannes. Als je niet verder kijkt dan de dingen die je ziet, kan het gebeuren, zoals bij Maria, dat je je fantasie de vrije loop laat. Ze hebben de Heere weggenomen en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Dat zegt Maria als ze aankomt bij de discipelen. Ze suggereert grafschennis en heeft geen idee waar de Joden of de soldaten hem gelegd hebben. Gemeente, de smart in haar hart wordt groter. Het laatste wat ze had, het lichaam van haar heiland, is nu ook weg. Aangrijpend. Ik heb eens van iemand gehoord die, het was al een tiental jaren geleden dat een familielid begraven was. Die man die ging op zoek naar dat graf en het was er niet meer. Geruimd inmiddels. Aangrijpend. Hier is het graf leeg. En dat is de onmiddellijke, maar ook ondoordachte conclusie van het onverwerkt zien. Wat bij Maria wanhoop veroorzaakt. Jongens en meisjes, waar dacht Maria niet aan? Wat had de Heere Jezus gezegd? Dat hij op de doden, uit de doden zou opstaan. Maar daar denkt ze niet aan. Ze ziet dat geopende graf en ze denkt niet verder aan wat hij zelf gezegd heeft. Kijk, dat is het. We kunnen dingen zien en niet verder denken. Niet verder denken aan wat de Heere in zijn woord tot ons zegt. Petrus en Johannes, die de boodschap van het lege graf van Maria ontvangen, maken zich op om te gaan naar het graf. Die twee, die zijn wel vaker samen opgetrokken. Ondanks het verschil in leeftijd en ondanks een groot verschil in karakter. Want Petrus, dat weten we wel, is een vurig iemand, ook een impulsief iemand. Iemand die dingen doet zonder er eerst goed over na te denken. Johannes is zacht, bedachtzaam en trouw. Ik las ergens, de bloemen in de tuin des Heren zijn niet alle van één kleur en geur, hoewel ze allen door één geest geplant zijn. De onderdanen van het koninkrijk der hemelen hebben niet allemaal hetzelfde karakter. Hoewel ze wel allen dezelfde koning dienen en hun namen in hetzelfde boek geschreven staan. Maar wat de Heere samenbrengt, dat past bij elkaar. En dat vult elkaar aan. Misschien wel in een huwelijk. Dat je verschillend bent van karakter, maar toch samen de Heere mag vrezen. Of in een kerkenraad, mensen met verschillende karakters, maar toch met datzelfde doel, de Heere dienen. In het midden van de gemeente. Daar gaan die twee mannen, Petrus en Johannes, op weg naar het graf. Niet om wat te doen zal straks blijken, maar om wat te ontvangen, om te leren geloven. Gemeente, we zien de discipelen gaan die niets verstaan. We lezen dat vaker. En zij verstonden het niet, ze begrepen het niet. Dat is wat. Deze mannen die in de schriften onderwezen zijn, die gaan op pad eigenlijk zonder de schrift, zonder het woord. Dat is gevaarlijk. Als we het woord dichtlaten. Als we niet luisteren, niet denken aan wat de Heere in zijn woord zegt. Ziet u ze gaan, Petrus en de andere discipel. Nee, hij noemt zijn naam niet. Want het is de evangelist zelf, Johannes. Hij noemt zichzelf hier de andere discipel. Heel bescheiden. Ze komen als de herders bij de geboorte van Christus met haast. Johannes gaat sneller vooruit dan Petrus. We zouden kunnen zeggen, een halve pas is Johannes Petrus voor. Zo staat het toch in vers 4, ze liepen tegelijk, maar Johannes liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. Dat is opmerkelijk, of niet? Want ik gaf net aan, Petrus is altijd haantje de voorst. En nu is Johannes eerst. Dat kan een gewone natuurlijke reden hebben. Johannes was jonger dan Petrus. Maar toch is hier meer aan de hand, gemeente. Want als Johannes met zoveel haast naar het graf van zijn meester gaat, dan wordt hij gedreven door zijn sterke liefde. Die liefde vergaat nimmer meer. Ze is sterker dan de dood en dus ook sterker dan het graf. Dat weten sommigen maar al te goed. Als een geliefde nog maar kort geleden begraven moest worden, dan houdt die liefde niet op bij het graf. Nee, die liefde is die is blijvend. Ook al kun je de liefde niet meer uiten aan die ander, toch blijft die liefde sterker dan de dood, sterker dan het graf. En die liefde doet Johannes sneller gaan dan Petrus. We kunnen zeggen, hij trekt de liefde van Johannes tot de gestorven Jezus. Nee, ik moet het anders zeggen. Hier trekt ten diepste de liefde van Christus. Hier trekt de Heilige Geest. Kennen we die trekkende liefde? Al als hij trekt, dan moeten we komen. Petrus komt wat achter. Hij kan niet zo snel, want er is een last die hem drukt. Welke last dan? Draagt hij iets bij zich? Nee, niet iets zichtbaars. Iets onzichtbaars. De verloochening van zijn meester is nog niet vereffend. Want hij heeft de Heere dood verklaard voordat hij stierf door te zeggen, ik ken de mens niet. En gemeente, ik denk dat het dat schuldgevoel is wat hem zo langzaam doet gaan. Maar tegelijkertijd is het ook dat schuldgevoel dat trekt de liefde van Christus. Trekt. Ook hier trekt de Heilige Geest een Petrus die zijn meester tot driemaal toe verloochend heeft. En als Johannes dan als eerste bij het graf komt, die rots, die opening, dan bukt hij om in het graf te zien. De grafopening was in het oosten niet zo hoog. Sommigen weten dat wel, als we in de graftuin in Jeruzalem zijn geweest, dan kunnen we daar niet recht op naar binnen. Dan moeten we bukken om door die opening naar binnen te gaan. En dan ziet Johannes de doeken liggen, maar gaat er niets in. En het is opvallend dat hier weer hetzelfde woord voorzien gebruikt wordt. Bleep hij. Net als bij Maria. Dat zien is alleen met je ogen en niet met je hart, met je verstand. Het is zien dat de dingen, de feiten niet verwerkt. Hij gaat niet in het graf. De doeken die hij ziet, weer spreken de gedachten van Maria dat ze de Heer hebben weggenomen. En dan komt Petrus bij het graf aan. En hij blijft niet voor het graf staan zoals Maria. Hij bukt niet zoals Johannes om in het graf te kijken. Hij gaat het graf in. Dat nieuwe graf in de tuin van Jozef van Arimathea. Nu is Petrus eerst. En in het graf ziet hij de doeken liggen. Dezelfde doeken die Johannes zag. Alleen Petrus ziet ze anders. En hoewel het in onze Statenvertaling op dezelfde manier vertaald is als het zien van Johannes, staat er in de grondtekst toch een ander woord voorzien. Theorei. Een woord dat we misschien het best kunnen vertalen met bekijken, opmerkzaam toezien of beschouwen. Als Petrus in dat graf is, dan neemt wat hij ziet in zijn gedachten en in zijn gevoelens op. Hij probeert wat hij ziet te verwerken. Gemeente, zou het kunnen? Kunnen wij het wonder met ons menselijk denken en ons menselijk voelen verstaan en verwerken? Ach, dat kan alleen maar door de werking van de Heilige Geest. De opstanding van de Heere Jezus is zo'n groot wonder. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. Dat kan alleen maar geloofd worden. Petrus ziet meer in het graf dan Johannes buiten het graf. En bij die nadere inspectie doet hij een belangrijke ontdekking. Hij ziet dat de doeken, de lijkwaden, wel op de plaats liggen waar men deze mocht verwachten, maar dat de zweedoek die om het hoofd gewikkeld was, niet bij de doeken ligt. Die ligt apart. Die zweedoek is in één gewikkeld, opgevouwen. En dan trekt Petrus zijn conclusie. Grafroof, dat ze het lichaam meegenomen hebben van de Heere Jezus, dat bestaat niet. Want niemand kan een lichaam uit een lijkwade en zweedoeken halen zonder deze te beschadigen. Dit graf is niet geschonden, dit graf is verlaten. Want dieven gaan niet zo ordelijk te werk. Wie heeft deze orde aangebracht die Petrus hier ziet? Niemand anders dan de opgestane levensvorst zelf. Hij leeft, opgewekt door zijn Vader. Want die kan met vaderlijke hand zijn enige zoon die hij lief heeft ontkleed hebben van zijn grafgewaad. Opgestaan uit de kracht van zijn Godheid. Hij kan zelf als één die opstaat na het ontwaken, wel uitgerust. En met vrede de wikkels hebben afgelegd en de hoofddoek hebben opgerold om die te leggen in een aparte plaats. Gemeente, wat een troost voor een ieder die de Heere mag vrezen. Als Hij, het hoofd van de kerk, het graf zo ordelijk en rustig heeft verlaten, dan zullen ook de leden van zijn lichaam niet door de dood gehouden kunnen worden. Moest er gisteren nog aan denken op de begraafplaats. Als de laatste bazuin zou klinken en de doden opgewekt worden, ja, dan zal er ook een volmaakte harmonie zijn. Dan mogen we het graf, dat maar een wachtkamer was, rustig verlaten om de eeuwige Sabbat, de eeuwige rustdag te vieren, het doodskleed afleggen om het nooit meer aan te trekken. Ja, dan zal de ziel met het lichaam verenigd worden, want de dood is verslonden tot overwinning voor een ieder die in hem gelooft. Gemeente, als Petrus in het graf gezien heeft, komt hij naar buiten. En het is bijna onmogelijk dat hij niets gezegd heeft van zijn ontdekking. En dat zal Johannes gestimuleerd hebben om nu ook het graf in te gaan, wat hij nog niet gedaan had. En dan horen we onze tekst in vers 6. Toen ging dan ook Johannes erin, die eerst tot het graf gekomen was. Komen. En hij zag het. En geloofde. Komen, zien en geloven. En dan wordt hier weer een ander woord voor zien gebruikt. Niet zoals bij Maria en bij Johannes zelf toen hij de eerste keer neerbukte bij het graf. Dat oppervlakkige zien. En niet zoals bij Petrus die beschouwend ziet. Maar hier hebben we een zien dat helemaal opgaat in wat je ziet. Eiden staat er in het Grieks. Johannes die ziet hoe bijzonder de doeken en de zweedoek daar liggen als uitgestalde tekenen van een hele bijzondere gebeurtenis. Johannes die ziet dat hier geen mensen aan het werk zijn geweest. Dit is Gods werk, want God is een God van orde en daarom liggen de doeken ook in volmaakte orde in het graf. Johannes die ziet nu dat de opstanding rustig moet zijn geweest. Deze tekenen van de dood die zijn zo bewust afgedaan en weggelegd dat Johannes gezien heeft, ze zijn niet meer nodig. Jezus hoeft ze niet meer, want hij is opgestaan. Die afgelegde grafdoeken die prediken dat ze plaats moesten maken voor de klederen van de overwinning. Johannes kwam en zag en geloofde. Hij ziet, hij heeft deel aan wat hij ziet. Door dit zien wordt geloof gewerkt in zijn hart. Gemeente, zo stil en ongezien als de opstanding van Christus zelf is toegegaan, zo stil en ongezien is ook dit opstandingsgeloof gewekt in Johannes. Johannes kwam en zag en geloofde. Hij gelooft niet slechts wat Maria gezegd had, namelijk dat het lichaam van Jezus weg was. Maar hij begint hier te geloven dat Jezus is opgestaan. Hij heeft geen ander bewijs meer nodig, niet een ontmoeting met de opgestane, maar al het lege graf met de doeken en die opgerolde zweedoek zijn het middel om het geloof in de opstanding bij Johannes wakker te roepen. Hij zag de schellen vielen van zijn ogen. Gemeente, wat is dat nodig? Telkens weer. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Ook bij ons. Johannes die ziet door de tekenen van de grafdoeken heen. Op de betekenende zaak. De levende Christus. Want we moeten... we moeten verder zien. Ja, we moeten door het geloof helemaal opgaan in wat we zien. Als we hem mogen zien, de Heere Jezus Christus. De blik van Johannes wordt heen getrokken over de grens van de dood naar het leven. Hij denkt aan het woord van Christus. Na 3 dagen zal ik weer opstaan. Geliefden, als het geloof werkzaam wordt, dan schamen we ons over ons ongeloof. Hebt u dat wel eens gehad? Je schrikt van jezelf en moet zeggen, hoe bestaat het? Dat ik het woord niet heb geloofd. Dat ik de Heere maar heb laten praten. Dat ik heb getwijfeld aan zijn macht. Dat ik hem gewantrouwd heb in zijn liefde. Hij die alles wil schenken wat nodig is, ook voor mij. Gemeente, wat is er eenvoudiger dan de Heere op zijn woord te geloven. Maar tegelijkertijd, wat is er moeilijker dan dat? Want Wat zijn we verafgeraakt van dat eenvoudige getuigenis van de schrift. Johannes zag het en geloofde. Meer woorden heeft de Heilige Geest er niet voor nodig. En voor de Heere is het maar één wenk om een mens te verlossen van dat verschrikkelijke ongeloof. Zou dat ook voor u en jou mogelijk zijn? Misschien worstelt iemand ermee. Kon ik dat ook maar geloven zoals Johannes dat mag zien en geloven? Want hij gelooft niet dat de Heere Jezus alleen maar is opgestaan, maar hij mag ook geloven. Ook voor mij. En gemeente, dan wordt het werkelijk paas. Vandaag. Als je dat mag weten, gewerkt door de Heilige Geest. Dat de Heere Jezus niet alleen voor u de dood is ingegaan vanwege uw zonden. Maar dat hij nu ook de dood heeft overwonnen. Dat hij is opgestaan. En eeuwig leeft. Zou dat ook voor u mogelijk zijn? Ja, daar is het paasevangelie nu juist voor geschreven. En daartoe wordt het ons verkondigd. Want hoe zullen we geloven als het ons niet gepredikt wordt? Hoeveel keer heb jij het paasevangelie al gehoord? Het graf is leeg. Christus is opgestaan en hij heeft zoveel macht dat hij dode zondaren levend kan maken. Heb je iets met die boodschap gedaan? Heeft die boodschap iets met jou gedaan? Heeft het paasevangelie ons leven al veranderd? Dat is nodig, het is geschreven. Opdat gij gelooft. Kan een mens dan van zichzelf geloven? Dominee, nee. Maar dat woord heeft door de werking van de Heilige Geest zoveel kracht. Het is een levendmakend woord. Het kan alle ongeloof overwinnen. Alle tegenstand breken. Geloof dan zijn heil. Een troostrijk woord. Wie is er op weg naar het graf? Zoals Petrus en Johannes. Ik bedoel, wie is er vastgelopen met zichzelf? Een prooi aan twijfel en ongeloof. Geen inzicht meer in de schrift. De Bijbel is voor u een gesloten boek. Je staat van ver. En je weet eigenlijk niet goed meer hoe het verder moet. De levensvorst zegt vanmorgen vanuit dit gedeelte. Kom en zie. Ik heb alles in orde gebracht. Ik heb alles gedaan wat er bij God te doen was. Om uw zonde te verzoenen. Om uw schuld te betalen. Ik heb uitgeroepen, het is volbracht. En alles wat van u was, heb ik in het graf achtergelaten. Uw zonde, uw schuld, uw nood, uw dood. En wie nu in mij gelooft, wie zich aan mij toevertrouwt, aan mij uitlevert, wie je ook bent. O, die wil ik alles schenken wat nodig is, het eeuwige leven. De Heer Jezus heeft zich hier nog niet laten zien. En toch, Johannes zag het en geloofde. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Die geest bedient zich van eenvoudige middelen. Gemeente, die opgerolde doeken. Niets anders dan het naakte woord. Dat is het kleed waarin de levende Christus aan ons verschijnt. Hij komt tot ons in het gewaad van zijn woord. Het morgenrood van de nieuwe dag begint te gloren. Johannes begint te geloven op een kerkhof in de opstanding der doden. Hij gaat de preek zonder woorden verstaan, want dat is het. Een verlaten graf, maar ook een geordend graf. Het stille graf en die zwijgende doeken zijn een prediking van Christus' macht, van zijn liefde en van zijn zorg. Ik las ergens heel treffend bij de voorbereiding: in de kribbe lag hij in doeken gewikkeld, die zijn heerlijkheid verborgen. Deze doeken in het graf maken zijn heerlijkheid juist openbaar. De kribbe predikt vernedering. Zo diep moest en wilde hij afdalen vanwege onze zonde. Het geordende graf predikt. De verhoging is begonnen. Dat lege graf verkondigt ons de echtheid en de zekerheid van de overwinning. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Maar het is tegelijkertijd een oproep tot geloof en bekering. Nee, we moeten niet denken dat Johannes hiervoor niet geloofde. Evenals Maria en Petrus was hij door genade het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus. Maar ten aanzien van Christus' opstanding gingen ze als ongelovigen naar het graf. Eerst geloofden ze de woorden van Maria. Ze hebben de Heere weggenomen. Staande in het graf komt Johannes tot de overtuiging: de Heere is waarlijk opgestaan. En hij mag geloven dat de Heere Jezus ook voor hem is opgestaan. Maria zal straks haar Heere en Meester herkennen. En op de avond zullen de Emmausgangers worden toegeroepen: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Over uiterlijkheden gesproken. Het lege graf is in ieder geval geen uiterlijkheid die voor ons geloof zinloos zou zijn. Het lege graf verkondigt ons, ook vandaag in de graftuin van Jeruzalem, een levende Christus. En de levensvorst roept ons allen toe: kom en zie, het graf is leeg. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Johannes kwam en zag en geloofde. En u, jij en ik, geloven we dat hij is opgestaan? Ja, zegt iemand, dat geloof ik wel. Heel veel mensen geloven dat niet meer. Er zijn zelfs dominees die zeggen: hij is opgestaan in de gedachten van zijn discipelen, maar niet letterlijk. Maar wij geloven op grond van Gods woord en de tekenen in het graf wijzen ons erop. En de catechisanten, de belijdeniscatechisanten, die weten het. Nog een ander teken is dat hij aan velen verschenen is. Jezus leeft. Maar mag u geloven, mag u gelovig zien dat hij ook voor u, voor jou is opgestaan. Wat staat er in onze tekst? Johannes kwam, zag het en geloofde, want zij wisten de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Nou, zegt iemand, ze wisten het niet. Ze wisten het toch wel, dat hij van de doden zou opstaan. Ja, zeker, dat wisten ze wel. Onze kanttekenaren die leggen dat woordje wisten heel mooi uit. Daar staat, ze verstonden nog niet. Ze begrepen nog niet dat hij van de doden moest opstaan. Tot hiertoe hadden ze nog niet de schrift geweten. Ze hadden het goed kunnen weten, maar ze hebben het niet verstaan. Johannes heeft het er zelf jaren later aan toegevoegd, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Alsof hij wil zeggen, hoe is het toch mogelijk dat we dat niet begrepen hebben. Met de schrift in de hand was het allemaal anders gegaan. Immers de schrift wijst op het moeten van alles. Want zij wisten de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Gemeente, ik zet nog even een streepje onder dat woord moest. De schrift wijst op het moeten van alles. Christus moest opstaan. Het is een goddelijk moeten. Een moeten dat voortvloeit uit Gods raad en zijn heilsplan. De tweede Adam moest sterven en opstaan om te heroveren wat de eerste Adam in het paradijs verloren had. Op het eerste gezicht is vers 9 misschien wat moeilijk te begrijpen. Maar bij nader inzien is het een troostrijk woord voor u, jou en mij. Een woord van troost. Voor degene die niet als een Maria, niet als een Petrus en niet als een Johannes het lege graf met de doeken en de zweedoek hebben kunnen zien. Die niet de reis naar Israël hebben gemaakt, hoewel het de vraag is of dat graf in de graftuin wel echt het graf van de Heer Jezus geweest is. Maar zien is niet de enige weg tot het geloof. En zelfs niet de meest voor de hand liggende. Wij hebben de schrift, Gods woord. En het Oude Testament waar geprofeteerd wordt over zijn lijden, sterven en opstanding. Maar we hebben ook het Nieuwe Testament waarin we lezen over de opstanding van Christus. Zij wisten de schrift nog niet. Zij begrepen de schrift nog niet. Vandaar dat vandaag de klemmende oproep tot ons klinkt. Neem de schrift en lees. Bid om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Immers de schrift getuigt van hem die dood geweest is en nu leeft. Johannes heeft het voor ons gezien en zijn zien is betrouwbaar. Maar nu gaat het er voor ons om dat we niet zien, maar gelovig zien, geloven in de schrift waarin dit betrouwbare getuigenis is opgenomen. Ja, dat we hem mogen zien met de ogen van het geloof. Het fundament van het paasgeloof ligt uiteindelijk voor Johannes in de schrift. Hoeveel te meer voor ons. We leven niet van het zien en voelen, hoewel velen dat denken. Maar als het goed is, dan leven we van de schrift die de geest ons doet verstaan. Degenen die niet meer dood zijn in de misdaden en zonden leven van het woord, toch? Van het vlees geworden woord. Christus' opstanding is naar de schrift. En wie de Bijbel dichtlaat of verwerpt, ja, die zal niet in de opstanding geloven. Met de schrift tot onze beschikking is er geen enkele verontschuldiging voor ons ongeloof. Vandaar dat het op Pasen voluit moet klinken dat de schrift licht verschaft. Door het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Ja, vanuit de schrift valt er aangewakkerd door de Heilige Geest licht over Pasen. En aan het slot van dit evangelie zal Johannes zeggen, Deze tekenen zijn geschreven, opdat ook gij geloven mocht. En gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, deze geschiedenis, die overbekende paasgeschiedenis, die horen we vanmorgen niet om het weer eens even op te halen. Maar die klinkt vanmorgen, die mag verkondigd worden, opdat u, jij en ik mogen geloven in hem, de Heer Jezus Christus. Opdat we geloven het leven hebben in zijn naam. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof doet ons niet minder dan Christus zien. Hebt u hem zo mogen zien? Die geleden heeft, gestorven is en opgestaan en eeuwig leeft. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, tot onze heiligmaking. Het geloof dat een gave Gods is, geeft ons deel aan de levende Christus. O zalig zijn zij die niet gezien hebben zoals een Johannes en nochtans zullen geloofd hebben. Geloof dan dit heil en troostrijk woord, dat Jezus leeft, dat hij dood, graf en hel heeft overwonnen. Geef je dan toch aan hem over. Verhard u niet, maar laat u leiden, want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar door hem, door het geloof in hem, is er leven. Eeuwig leven. En dan zeggen we het, Jezus leeft. En wij met hem. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het zevende vers van Psalm 27.